Welkom bij de Bits of Freedom podcast. Vandaag hebben we het over de afhankelijkheid van onze overheid van Big Tech.
Geen datalekken, achterbakse tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? Dit is Bits of Freedom.
Bij de inauguratie van Trump zaten ze vooraan, de machtigste mannen van de techwereld. Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, stuk voor stuk leiders van de bedrijven die samen ver uit het merendeel van onze technische infrastructuur en digitale communicatiemiddelen beheren. Ook onze overheid is voor een groot deel afhankelijk van deze big tech bedrijven. Bijna alle ministeries, gemeenten, de Eerste en Tweede Kamer, de Nederlandse Bank en de Nederlandse Zorgautoriteit bijvoorbeeld maken voor e-mailcommunicatie, documentopslag en agenda's gebruik van Microsoft's clouddiensten. En communiceren bijvoorbeeld met burgers via platformen als Instagram en Twitter. Wat betekent deze enorme afhankelijkheid van onze overheid van deze techbedrijven? Hoe heeft het zover kunnen komen en is er nog een weg terug? Ik ga over in gesprek met onze Lotje Beek. Hoi Lotje.
Hey.
En natuurlijk met onze algemeen directeur Evelyn Austin. Hi Evelyn.
Hey.
Maar eerst, Evelyn. Hoe was het op het internet?
Ja, goed. Ik ben nog steeds erg blij met mijn sociale medialoze leven.
Jij zit helemaal niet meer op de platformen.
Nee, hoewel ik nu dus wel me voor heb genomen om wat actiever te worden op Blue Sky.
Okay.
Maar ik heb een hele vette podcast geluisterd die ik je wilde tippen over complottheorieën.
Vertel.
Het is Embedded van NPR. Dat is volgens mij de onderzoeksjournalistieke tak van NPR. De podcast heet Alternate Realities en wordt gemaakt door Zach Mack. Mm-hmm. En Zach heeft het euvel dat zijn vader in de afgelopen jaren een complottheorist is geworden.
Oh, interessant.
Ja, de hele familie dreigt uit elkaar te vallen. En Zach gaat een weddenschap met hem aan over een aantal voorspellingen die zijn vader heeft op basis van die complotideeën. Mm-hmm. Over wat er in 2024 met de wereld gaat gebeuren. En het idee is van, als we nou een harde deadline stellen, dan kunnen we een gesprek hebben over dat die voorspellingen niet waar zijn geworden. En misschien dat dat helpt om dat patroon te doorbreken van die vader die zich alsmaar verder ingraaft in die weird-ass ideeën. Ja. Het zijn 3 afleveringen. Ik heb er echt van genoten. Het is echt een van de leukste dingen die ik de afgelopen tijd heb geluisterd. En 1, dus ik zal niet te veel erover vertellen.
Bedankt.
Maar een kleinigheidje die ik echt super interessant vind is, een van de vragen die hij heeft is, waar vindt mijn vader deze informatie? Hmm. En dan komen ze erachter dat zijn vader is heel gelovig, is christelijk. Dat zijn vader op zoek is gegaan naar hedendaagse profeten. Want hij zegt, het kan niet zo zijn dat God vroeger door mensen sprak en nu niet meer.
Oh, wow.
En hij komt dan eigenlijk op YouTube op het spoor van een aantal christelijke leiders die bizar veel misinformatie spuwen. En waarom het me zo opviel was omdat we ook natuurlijk de afgelopen maanden bij de Trump administration ook een paar rare voorvallen hebben gehad van waar er echt een overlap lijkt te zijn tussen een beetje radicaal conservatieve christenen, mm-hmm, en desinformatie.
Ja. Daar zit inderdaad een overlap in het Venn-diagram.
Ja, ja.
Komt vader zelf ook aan het woord in deze podcast?
Ja, heel veel.
Dus ze gaan echt met elkaar ook in gesprek hierover.
Ja, ja, dat is het bijzondere eigenlijk. Die vader, ondanks dat hij dus echt heel erg gecommitteerd is aan die ideeën, mm-hmm, is hij ook gecommitteerd aan zijn gezin. Mm. En blijft hij dat gesprek dus maar voeren.
Ja, super interessant.
Ik zou je niet vertellen hoe het afloopt.
Nee, ik ga zeker luisteren. Ja, dankjewel voor deze tip. En ik zal hem ook weer even linken in de show notes. Dat zijn de aantekeningen bij deze aflevering. En die kun je vinden op onze website. Dankjewel, Evelyn. Ik zei het net al even, we gaan het vandaag hebben over de grote afhankelijkheid van onder andere onze overheid van Big Tech. Maar laten we bij het begin beginnen. Hoe is het mogelijk dat wij zo afhankelijk zijn geworden van Amerikaanse technologie?
Ja, ik denk dat er niet één antwoord op is, maar dat het verschillende factoren zijn. Ik denk één hele belangrijke is het investeringsklimaat in Amerika. De enorme hoeveelheden geld die er al sinds de jaren 60, maar eigenlijk ook al eerder gestoken is in technologieontwikkeling. Dus heel veel van de bedrijven waar we het nu over hebben zijn soort van hun oorsprong is te herleiden tot de jaren 60 counterculture in Silicon Valley.
En in garageboxen allemaal, toch?
Inderdaad, allemaal solo kapiteinen in hun ouders garage. Dus dat gaat over investeringen die door particuliere investeerders worden gedaan. Enorme sommen geld. Wordt ook alsmaar meer natuurlijk, want de tech bros die hun geld verdienen met technologiebedrijven investeren vervolgens weer opnieuw in technologiebedrijven. Maar de Amerikaanse overheid heeft ook altijd heel erg geïnvesteerd in internet en telecom technologie. Dus dat speelt mee. Ik denk dat wat ook meespeelt is dat Europa altijd, of in ieder geval zeker sinds de Tweede Wereldoorlog, heel erg op heeft gekeken naar Amerika, naar Amerikaanse cultuur. Dus we worden ook graag verblind door al het moois dat daar vandaan komt. Heel veel van de tools en de bedrijven waar we het vandaag over gaan hebben, leveren ook gratis diensten waar we allemaal gebruik van maken en ondertussen in verwikkeld zitten. En Europa, ook al weet je, zijn we een grote markt, het is nog niet zo onwijs super lang dat er een geharmoniseerde markt is. En het blijven uiteindelijk ook 27 lidstaten. Mm-hmm. Die samen kaders hebben bepaald voor hoe we vinden dat technologie moet worden ontwikkeld. Wetten waar we vinden dat die bedrijven zich ook aan moeten houden. Dat zorgt allemaal voor vertraging. Dat lijkt mij super prima, want anders krijg je wat er nu in Amerika gebeurt. Maar in Amerika is dat allemaal niet.
Ja, en in die zin is dat we heel veel afzonderlijke landen zijn. Ook een van de redenen dat die bedrijven hier niet in die orde van grootte voet aan de grond hebben gekregen. Of eigenlijk wel voet aan de grond, maar niet hier ontwikkeld zijn, zeg maar.
Ja, dus ik denk dat de markt in Europa heel lang veel moeilijker was dan in Amerika. Maar ik denk dat die investeringen ook wel heel erg hebben meegespeeld. Dat dus gewoon alle bedrijven waar we het nu over gaan hebben zijn groot geworden door durfkapitaal, door venture capital. En dat zie je, die cultuur heb je gewoon niet zo in Europa. En ook om goede reden.
En dan die bedrijven, dat zijn dus Amazon, Google,
Meta,
Microsoft,
Apple.
Ja. Die bedrijven hebben het dan over.
Ja.
Lotje, waarom is die afhankelijkheid van die bedrijven eigenlijk zo'n groot probleem? Waarom moeten we het hier over hebben?
Ik denk dat het sowieso niet heel pluis is om afhankelijk te zijn van één of een klein handjevol bedrijven, mensen, instanties. En als dat bedrijven zijn die niet echt vanuit het publieke belang bestaan of handelen, is dat des te gevaarlijker. Dus een groot deel van eigenlijk al deze platformen zijn commerciële bedrijven die winst willen maken. En dat doen ze ook. Het zijn de allerrijkste bedrijven en de mensen erachter zijn de allerrijkste mensen van de wereld. En winst maken gaat misschien soms per toeval samen met wat er goed is voor de mens, maar vaak ook niet. En ja, dus als we afhankelijk zijn van één of een paar bedrijven die vooral winst willen maken, is dat gevaarlijk. Want als ze wegvallen of een keuze maken waar wij het niet mee eens zijn, dan hebben we niks om op terug te vallen.
Ja, dus dat is inderdaad het kapitalistische probleem hiervan. Dan speelt er nu ook nog een groter politiek probleem mee. Mm-hmm. Sinds Trump aan de macht is.
Ja, sinds Trump aan de macht is, is dat probleem veel helderder in beeld gekomen, zou ik willen zeggen. En dat is dat technologie ook gebruikt wordt als geopolitieke tool. Dus we zagen dat eerder bijvoorbeeld in onze relatie met Rusland. Op het moment dat Europa iets doet wat Rusland niet zint, dreigt Rusland met het afsluiten van gasvoorraden. En op dezelfde manier verwachten we dat Trump ook zal dreigen met het afsluiten van onze digitale infrastructuur. En omdat dat handjevol bedrijven waar Lotje het had toevalligerwijs allemaal Amerikaanse bedrijven zijn, ja, is dat best een aanzienlijke druk die hij daarmee kan uitoefenen.
Ja, want wat zou het gevolg zijn als hij op die, wat ik me voorstel, grote rode knop drukt en zegt, Europa kan nu niet meer bij deze infrastructuur?
Nou, ik denk een deel daarvan is de infrastructuur. Hè? Heel veel mensen gebruiken bijvoorbeeld Starlink, een bedrijf van Elon Musk, die nogal goed in de gratie staat bij Trump. En ik geloof dat Musk Starlink ook al een keer heeft ingezet rondom Rusland, Oekraïne, of uitgezet dan. dus dat zou je kunnen bedenken. Maar ook de hele Nederlandse overheid opereert op Microsoft. En als dat wegvalt, dan valt alles weg. En dat is best wel gevaarlijk. En enerzijds denk je, oh nou, misschien niet zo heel erg soms als bepaalde overheidsdingen wegvallen. Maar daar staat natuurlijk heel veel belangrijks op. En vanochtend gaf iemand het voorbeeld dat ze in de VS al de hele klimaatdatabase gewoon hebben verwijderd.
Ja.
Dat is super gevaarlijk.
Ja, dus het geeft gewoon echt een hele grote macht om gewoon hele grote delen informatie bijvoorbeeld niet beschikbaar te maken. Bepaalde handelingen kunnen niet meer.
Ja, dus het gaat echt door de hele stack heen. Dus over de infrastructuur, over de data die is opgeslagen, over de diensten die erop draaien.
En heeft de Amerikaanse overheid dan bijvoorbeeld ook toegang tot die gegevens die daar zijn? Is daar, weten we dat?
Ja, in de praktijk of in theorie. We weten van de Snowden-onthullingen, nu alweer meer dan 10 jaar geleden, dat er samenwerkingen waren. En de wet maakt het ook mogelijk tussen de Amerikaanse geheime dienst en grote technologie- en telecombedrijven. De Nederlandse wet maakt dat overigens ook mogelijk. Je moet dan denken aan bijvoorbeeld een KPN die, dus voor de duidelijkheid, dit gebeurt niet. Maar dit is wat
voorbeeld
de wet mogelijk maakt. Dat iemand bij KPN de IVD een achterdeurtje biedt om in real time geautomatiseerde toegang te krijgen tot de data die over die netwerken stromen. We kennen ook wel genoeg voorbeelden van waar bijvoorbeeld, nou, om iets heel concreets te noemen, de FBI, Apple heeft gevraagd om toegang tot bepaalde devices of versleutelde backups. En waarbij Apple heeft geweigerd. Ja, ik denk, we kunnen niet uitsluiten dat het gebeurt. Mm-hmm. Het zijn allemaal gesloten systemen waar we geen toegang toe hebben, waar we geen toezicht op kunnen houden. Dus ik denk dat het slim is om ervan uit te gaan dat als Trump dat wil, hij dat kan krijgen.
Ja, en ik bedoel, die mannen zaten ook niet voor niets daarvoor aan bij die inauguratie, denk ik dan. Zeg maar daarmee wil je wel iets laten zien van de macht die je hebt, toch?
Ja, je wilt iets laten zien van de macht die je hebt en je laat iets zien over de macht die je wilt.
Mm-hmm. Ja. Ja, interessant en doodeng. Dit gaat vooral over toegang en waar we van afgesloten kunnen worden. Er speelt natuurlijk ook voor een groot deel op de platformen dat die deels beslissen wat we te zien krijgen of niet. Is dat nu ook een groter probleem nu Trump aan de macht is?
Ja, ik denk het wel. Je ziet op X al, net voordat hij aan de macht kwam, ook al dat pro-Trump berichten soort van gepusht worden. En nou ja, dat kan je dan misschien ook wel op andere platformen verwachten.
Ja, en ook op Europees niveau of zien we het nu vooral nog in Amerika? Of weten we het gewoon niet precies?
Ja, de algoritmen die bepalen wat we te zien krijgen, die zijn niet transparant. Dus we weten niet op basis waarvan die worden ingesteld, maar kunnen wel het een en ander vermoeden. En dat kan zowel in de VS als in Europa.
Ja.
En we hebben natuurlijk gezien dat Musk zich heel expliciet heeft bemoeid met bijvoorbeeld de verkiezingen in Duitsland. Dus als dat al voor de schermen zo duidelijk gebeurt, denk ik dat er achter de schermen ook wel het een en ander aan de hand is.
Ja, ja. En vooral omdat het zo, nou ja, aan die achterkant is het zo intransparant. Dat maakt het ook zo lastig. Daarom snap ik ook eigenlijk niet zo goed waarom het zo ver heeft kunnen komen. Dus ik snap heel goed wat jij zegt over turfinvesteringen en marktwerking en weet ik het wat allemaal. Maar deze gevaren zijn er ook al veel langer. Ik bedoel, die zijn er al vanaf voordat Trump de eerste keer aan de macht was.
Mm-hmm. Ja, ik denk dat de samenleving ook een soort van blind was door de mogelijkheden en alle coole dingen die je kan met platformen en sociale media. En die bestaan ook echt. En die zijn ook hartstikke cool. Twitter Freedom zegt niet voor niet, we love technologie. Maar dat die platformen ons ook blind maakten voor die risico's. Dus dat die privacyverklaringen allemaal heel klein geschreven zijn en moeilijk te vinden, dat betekent dat mensen er misschien ook wat minder over na gaan denken. En dus vooral heel lekker gaan op de innovatie.
Ja, op de innovatie. En ook denk ook het gebruiksgemak. Mm-hmm. Dus dat bijna de hele overheid nu op dat Microsoft, 365 zit. Mm-hmm. Is ook omdat alles daar aan elkaar gekoppeld is. Mm-hmm. En het gewoon een makkelijke interface heeft. En je weet dat het altijd werkt.
Ja, ja, en er zijn heel veel redenen voor waarom die macht van dit soort bedrijven alsmaar groter wordt. Dus bijvoorbeeld de datavoorsprong die ze hebben. Je ziet ook dat deze bedrijven sommige van hun diensten gratis aanbieden, maar ook andere diensten weer voeden met de data die ze door middel van die gratis diensten verzamelen. Dus het is, nou ja, wat ik eerder al zei, het is, en dat is niet gewoon een soort sloom antwoord, maar er is niet één reden. Nee. Maar wat ik eigenlijk ook wilde zeggen was, ja, dus we zijn blind geweest, of
niet
of
wij hoor, maar
verblind door de mogelijkheden. Dat geldt natuurlijk voor politici ook. Dus volgens mij was Obama de eerste Amerikaanse president die in zijn verkiezingscampagne op hele grote schaal big data en sociale media inzette. Dus het is niet, kijk, heel veel mensen maken zich nu zorgen omdat het Trump is en maakten zich wat minder zorgen toen het Obama was. Maar wat je gewoon ziet is dat die platformen de macht versterken. En de meest machtige mensen worden het meest versterkt. En dat is echt waar we nu terecht zijn gekomen. Dus waar sociale media misschien aan het begin nog een soort level playing field creëerde, kwam alleen omdat de machthebbers gewoon nog niet echt wakker waren geworden. En wij wel allemaal lekker zaten te sociale media voor onze demonstraties en het organiseren van onze gemeenschappen. Maar heel veel macht om te versterken zat daar niet.
Ja, ja. En wat ik ook interessant vind, waar ik nu echt een heel groot verschil in zie ten opzichte van een paar maanden geleden, is dat men die machtige mannen achter die tech-platformen ook een soort van idoliseerde. Ik bedoel, dat Elon Musk boek was gewoon een bestseller, ja. Waar niet? En er is een film gemaakt over Facebook. Nou, mensen zagen Steve Jobs als een soort stijlicoon. Terwijl dit zijn, ja, in onze ogen best wel kwaadaardige types soms. En nu zie ik dat er ook een beweging op gang komt van mensen die hun eigenlijk ook gevaarlijk vinden. En bijvoorbeeld, ik zag laatst een filmpje van de acteur die Mark Zuckerberg speelde in de Facebook-film. Die zei, ik wil helemaal niet geassocieerd worden met die man. Ik heb me helemaal niet bezig gehouden met zijn leven. En ik denk dat die beweging ook wel goed is en heel erg, nou ja, in deze tijd te plaatsen is.
Ja, laten we hopen dat dat ook wat meer uitrolt richting overheid. Wij hebben onlangs een oproep gedaan, bijvoorbeeld, ja, om te stoppen met het gebruik van social media.
Van Big Tech, ja.
Van Big Tech. Kan je uitleggen wat die oproep precies inhield?
Ja, dus we hebben eigenlijk tegen de overheid gezegd, hey, jullie gebruiken nu veel sociale media van Big Tech om contact te maken met burgers of burgers te informeren. Dat is genoeg geweest. Jullie moeten daarmee stoppen. En dat was eigenlijk als reactie op wat er allemaal gebeurde in de VS. En hoe die techbazen er steeds meer schaamteloos voor uitkwamen. Wat voor engerts het eigenlijk zijn. Want we zien al best wel lang dat de overheid Big Tech inzet om mensen te bereiken. En dat is een makkelijke manier, maar echt geen veilige manier. Want je bereikt er misschien heel veel mensen mee, maar je blijft als overheid dan ook afhankelijk van die platformen. Dus we zagen Schoof die een Q&A deed op Instagram Stories. Dus die je dus alleen kan bekijken als je Instagram Stories gebruikt. En we zagen dat BZK, zijn ministerie, een campagne deed over hoe je burgemeester moest worden die je alleen op LinkedIn kon bekijken. En dat vond ik binnen 5 minuten zoeken.
Ja.
Dus burgers worden eigenlijk afhankelijk van grote platformen om in contact te blijven met de overheid. En dat lijkt me helemaal geen goede zaak, want daarmee dwingt de overheid eigenlijk burgers om er ook gebruik van te maken.
Ja, Schoof zag hier zo het probleem niet van in, toch?
Nou, dat vind ik misschien wat kort door de bocht, want hij zei dat hij de vinger aan de pols zou houden. Okay. Dus het is, de deur staat op een kleine kier en wij staan klaar om hem in te trappen. Eigenlijk is is die oproep redelijk goed ontvangen. Er zijn best wel wat gemeentes die bijvoorbeeld van X af zijn gegaan daarna. Het brengt ook een gesprek op gang. En we begrijpen ook wel dat niet alle ministers morgen van Instagram afgaan. Maar we kunnen daar wel een gesprek over voeren. Bits of Freedom zit ook op een aantal platformen. Maar we hebben daar beleid over dat we op die platformen niks plaatsen wat niet ook op onze website staat. En altijd doorlinken naar onze eigen website. Dat soort beleid zouden ze ook bijvoorbeeld bij de overheid mee kunnen beginnen. En dan gefaseerd afscheid nemen van die platformen.
Ja.
Dus Schoof, luister je mee?
Jij zegt, we snappen het ook wel. Ik snap het eigenlijk niet. Ik moet ook denken aan het persbericht van gemeente Amsterdam, ronkend, dat ze stappen zetten om hun digitale onafhankelijkheid te vergroten. Mm-hmm. En dan lees je door die plannen heen, 40 pagina's of zo. En hetgene dat me het meest bijbleef, ging over sociale media. En daarin zeggen ze, we gaan met maatschappelijke organisaties onderzoeken of er mogelijk alternatieven zijn voor de big tech platformen, waar we op den duur naar kunnen overstappen, waarmee we nog steeds alle inwoners van Amsterdam bereiken.
Ja.
En dan denk ik echt, in wat voor een Delululand woon jij? Degene die dit heeft geschreven, die dus een gemeenteambtenaar is, die denkt dat de gemeente niet weet hoe ze hun inwoners kunnen bereiken zonder Elon Musk.
Ja, ik had er later een gesprek over hoe de gemeente jongeren wat beter kon bereiken. En toen werd dus heel veel sociale media geroepen.
Ja.
En ik zat daar, no. En toen was ja, maar hoe dan? En toen zei ik, nou, we hebben een sociale media van een smartphone verbod op school. En als het goed is, zijn de meeste jongeren daar zo'n 6 uur per dag.
Ja.
Ga daarheen.
Thuis. Op school.
Ja, nee, ik snap het. Denk ik dat
op straat.
Dat ik bedoel, ik snap dat onze overheid niet in één dag hier een beslissing over durft te nemen.
Okay.
Ja, maar ik moet ook zeggen dat alles wat ik er tot nu toe over lees, inderdaad, in dit soort plannen van de gemeente Amsterdam, maar ook andere plannen, dat het ook wel heel erg is, we gaan uitzoeken, we gaan kijken hoe, is het mogelijk?
Mm-hmm.
Terwijl ik de hele tijd denk, maar het moet toch nu? We moeten toch nu actie ondernemen?
Ja, de gemeente gaat een app bouwen voor de veiligheidsregio, geloof ik, waar ze dus ook crisiscommunicatie en zo met inwoners gaan delen. En ik denk dat zoiets best wel zou kunnen werken met gemeentes überhaupt. Dat je, hè, als je op school zit, heb je een school-app. Wij hebben een app waarmee we communiceren met onze collega's. Dat je dan ook een gemeente-app hebt. Nou ja, het is één appje erbij, maar dan wel een onafhankelijke plek. Ik denk dat dat soort dingen echt super cool zouden zijn. Dus ja, het is veel we gaan. Maar ik zie ook voor het eerst wel eigenlijk iets gebeuren.
Ja.
Maar misschien is mijn glas iets voller dan dat van jullie.
We hebben het nu eigenlijk nu even over hoe de overheid de burgers kan bereiken.
Mm-hmm.
Ander groot onderdeel van het probleem hadden we aan het begin over de cloud service die wordt aangeboden door Microsoft.
Mm-hmm.
Ook daar moet verandering in plaatsvinden. Dat behoorde niet per se tot die oproep, maar moet wel gebeuren.
Ja.
Wat kan er gebeuren?
Nou, ook hier denk ik weer verschillende dingen tegelijkertijd. Bijvoorbeeld investeer in alternatieven, subsidieer alternatieven, belast de shit die gebeurt die je eigenlijk niet goed vindt, verbied ook sommige dingen en handhaaf daar echt op. Kijk, als we daadwerkelijk onze privacy- en platformwetgeving zouden handhaven, waren Facebook en Instagram allang no-go voor overheden, toch?
Dan was ik super gelukkig geweest.
Maar goed, in het geval van ons cloud-probleem, er is niet op dit moment een Europese Microsoft. Ik denk dat dat ook prima is, want een van de problemen is die dominantie.
Mm-hmm.
Maar er zijn ook niet honderden kleinere Microsofts die gebruikt kunnen worden, die met elkaar kunnen praten. En dat moet er wel komen. En dat is denk ik een combinatie dus van die dingen die ik net zei, plus dat de overheid zelf ook echt een markt moet creëren voor die diensten.
Ja.
En wat ik eigenlijk ook steeds meer denk is, onze Europese of Nederlandse tech-ondernemers zouden wat mij betreft hier ook wel iets harder op mogen lopen. Ik weet nog dat een paar weken geleden er een persbericht van TechLeap werd overgenomen door de NOS als een soort journalistiek. Maar daar stond in dat het tech-ondernemers onmogelijk wordt gemaakt om in Europa te innoveren. Er zijn heel veel regels. Nou ja, er werd geen één, werd er concreet genoemd. Dus ik hoor ook gek genoeg bij ondernemers en binnen de tech-industrie heel veel, oh ja, het is zo moeilijk, het is zo moeilijk.
Ja, terwijl we hebben die regels zo ingericht dat het voor kleinere ondernemingen makkelijker moet zijn en voor grotere ondernemingen, zoals die Amerikaanse bedrijven, moeilijker. Dus je zou denken dat elkaar juist wegspeelt.
Maar is het haalbaar? Zeg maar,
tuurlijk.
Zijn we niet al te laat?
Nee
joh.
Maar hoe dan?
Maar hoe dan wat precies?
Nou, dus is er geld voor? Het is hartstikke duur.
Er is geld voor. We geven miljarden uit aan Big Tech elk jaar in Europa. Dat kan naar een Europese industrie. We geven elk jaar miljoenen uit aan innovatie. Nou, dat kun je heel gericht inzetten voor specifiek dit probleem. Dus ja, er is geld.
Maar mensen doen een soort van alsof leven zonder Big Tech leven zonder water is. Maar die bedrijven zijn er pas, nou ja, max 20 jaar. Dus we hebben heel lang zonder gekund. Dus we kunnen dat echt wel weer afbouwen.
Ja, dus we hoeven ook niet te doen alsof er niets anders kan dan alleen maar dat.
Nee, er kan absoluut iets heel anders.
Evelyn?
Nou ja, dus er is geld, er is expertise. Nederland heeft altijd aan de wieg gestaan van echt hele belangrijke internetontwikkelingen. Dat kunnen we nu ook weer doen. En wat er nu, denk ik, uniek ook is een gevoel van urgentie. Dus volgens mij het enige wat nodig is dat we geloven dat het kan. Dat we stoppen met dat hele fatalistische en gaan geloven dat het mogelijk is. Ik was daarom echt super gecharmeerd van Bert Hubert's Cloud Kootwijk idee. Omdat ik dacht, Cloud Kootwijk, ik heb geen idee wat het is, maar ik wil het.
Ja.
Weet je, en dat moeten we hebben. Een stip op de horizon, goede marketing, iets om achteraan te lopen.
Even in het kort, Cloud Kootwijk. Wat houdt het in?
Nou ja, je kan zeggen nog niks of je kan zeggen een oplossing voor dit probleem.
Ja.
Nou, laten we zeggen een oplossing voor dit probleem. Dan stel ik het me voor als een soort Silicon Valley met Europese publieke waarden.
In Kootwijk.
Nou, ik weet niet of ik de Veluwe ervoor wil opgeven, maar Drenthe.
Ja, dus het geeft een soort van concrete naam aan een oplossing van een probleem, waardoor het veel beter voor te stellen is. En
precies,
dat is wat er volgens jou moet gebeuren.
Ja, want de rest is er al en heeft tot nu toe niet geleid tot verandering. We hebben nu urgentie, ja, dus een stukje verbeelding.
En ik denk dat ook bij uitstek iets is wat we samen met andere Europese landen kunnen aanpakken, waardoor het misschien ook wel makkelijker wordt.
Oké, okay. Als we dan nu, want alles is er al en het kan gewoon. Mm-hmm. Wat zijn dan nu de dingen, zeg, komend half jaar? Welke invloeden moeten er aan de gang om dit aan te krijgen? Wie moeten er nu stappen gaan zetten?
Je zou in abstracte zin kunnen zeggen, de overheid moet die markt creëren door te investeren, door aanbestedingsprocessen anders in te richten. Ondernemers moeten gaan geloven dat de vraag voor een ander soort product er is en dat vervolgens gewoon gaan maken. Techneuten die in hun garages nu op de Veluwe zitten te werken, moeten de geest krijgen dat ze dat misschien moeten doen voor de publieke zaak in plaats van voor Microsoft. Onderwijsinstellingen moeten stoppen met alle techneuten opleiden om goed om te kunnen gaan met Microsoft-omgevingen. Dat zei iemand ook vanochtend tegen me. Die zei, ja, we zijn een hele generatie aan IT'ers aan het opleiden die alleen maar big tech spreken.
Mm-hmm. Communicatieafdelingen moeten zich gaan inzetten op eigen communicatiemiddelen in plaats van big tech.
Ja, en het grappige is dat, dus er is net in de Tweede Kamer op 4 moties gestemd. 1, het ontwikkelen van alternatieven voor huidige infrastructuur. De 2e ging over stoppen met migreren naar Big Tech. De 3e over zorgen voor een soort continuïteit van de digitale overheid zonder dat je daarvoor afhankelijk bent van Amerikanen. En de laatste is versneld investeren in Europese alternatieven. Dus daar blijken ook gewoon richtingen uit. En wat ik daar vet aan vind is, het is niet 1 motie. Dat zien we natuurlijk heel vaak bij de overheid. Als we dit ene ding doen, dan gaat alles beter. We moeten gewoon op 6 paarden tegelijkertijd wedden.
Alles doen.
Alles doen.
Volle kracht vooruit. Deze podcast werd gemaakt door Bits of Freedom. Voortaan de podcast elke 2 weken in je inbox. Schrijf je dan in voor onze podcast nieuwsbrief. Je hoorde mij, Inga Manet, Lotje Beek en Evelyn Austin. Onze jingle werd gemaakt door Tim Koehoorn en de podcast werd geproduceerd en geëdit door Lieven Heremans. Veel dank aan onze donateurs en natuurlijk aan jou, de luisteraar.
Geen datalekken, achterbakse tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? This is Bits of Freedom.